Als ik jou vraag, hoe ziet een baas eruit? Een topmanager, een hoofd van een organisatie. Dan zie jij waarschijnlijk een man voor je. En hoe fout ook, dat zie je eigenlijk wel juist. Er zijn weinig vrouwen aan de top. Te weinig. Ook hier in Vlaanderen. Genderongelijkheid is een groot probleem. En dat zal morgen en overmorgen nog niet opgelost zijn. Zoek dan maar eens je weg, vandaag als vrouw. Er zijn er die de weg hebben gevonden. Vrouwen aan de top, topvrouwen. Wat zijn hun verhalen? Wat kunnen we van hen leren?
Het is niet omdat ik het nog nooit gedaan heb dat ik het niet kan.
Iedereen heeft talenten.
Ja, ik denk dat we daar vooral heel open over moeten zijn en dat daar dan dingen door kunnen veranderen.
Steek je niet weg, toon wat je in je mars hebt en zoek die figuren in je organisatie die daar ook voor openstaan.
In deze podcast gaat schrijfster Dalila Hermans...
Hallo.
...in gesprek met vier vrouwen aan de top van de Vlaamse overheid.
Hallo.
Hallo.
Hoi.
Hallo.
Over hun loopbaan en over lef, impact, balans en de eenzaamheid aan die top. Op termijn wil de Vlaamse overheid 40% vrouwen in het topmanagement. Maar daar zijn we nog lang niet. Hoe komt dat? Dat vragen we ook aan deze vrouw.
Ik denk dat het belangrijk is dat vrouwen meedoen op die plekken in de wereld waar de belangrijke beslissingen genomen worden, want daar worden we beter van. Ik denk dat dat uiteindelijk tot een betere wereld leidt.
Dit is Vrenelie Stadelmaier. Zij coachte en trainde de afgelopen 20 jaar duizenden hoogopgeleide vrouwen met vragen op gebied van vrouw en werk. Ze schreef de boeken Fok die onzekerheid en Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid. Ze geeft ook geregeld inspirerende talks voor honderden vrouwen. De Nederlandse regering erkende haar inzet voor gendergelijkheid met de Joke Smitprijs. Haar motto? Vrouwen zijn anders. Dit is de tweede aflevering. En die draait rond eenzaamheid aan de top. Welkom bij Topvrouwen.
Hallo.
Hallo,
ik ben dus Helga.
Hey, ik ben Dalila, eigenaar.
Heel fijn om jou te leren kennen. Ik heb zo het gevoel dat ik jou een klein beetje ken, want ik heb wel al gegoogeld.
Ah, je hebt al gegoogeld.
Maar ik heb toch veel
dan,
vragen.
Wat is er dan uitgekomen als je gegoogeld hebt?
Alleen interessante dingen.
Ja.
Ja, ik heb heel toffe foto's van uw zoontje gezien op Instagram.
Ja, dat kan.
Ja. Je hebt nog een kleintje, toch?
Ik heb nog een klein zoontje van bijna 5, tweede kleuterklas.
Oh, ja. Ik heb ook eentje van bijna 5. Dat is de jongste,
ja.
Dus.
Ja.
Ah, leuk. En ik zou kunnen vertellen wat ik allemaal heb gevonden op Google over jouw carrière, maar ik denk dat het leuker is als je dat zelf vertelt.
Ja.
Wat doe je allemaal?
Wat doe ik allemaal? Mijn hoofdtaak is eigenlijk dat ik adjunctleidend ambtenaar ben van de SERF. Voor zij die de SERF niet kennen, dat is de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen en dat is eigenlijk het huis van het Vlaams Sociaal Overleg. En het is eigenlijk zo dat we daar proberen om de sociale partners elkaar te laten ontmoeten. Dat zijn dus enerzijds de werkgevers en anderzijds de vakbonden. En we proberen daar ervoor te zorgen dat zij eigenlijk standpunten kunnen innemen op basis van expertise die dan door onze experten van de studiedienst wordt aangeleverd. En op die manier proberen wij dan adviezen te maken, akkoorden te sluiten en dan met als bedoeling om het Vlaams beleid te beïnvloeden.
Oké, interessant. Mm-hmm. Maar dat is niet het enige dat je doet, hè?
Nee. Ik ben ook mama. Ik ben ook stiefmama van twee grote dochters van 18 en 22. Ik ben ook echtgenote. En naast mijn job bij de SERF ben ik ook bestuurslid in de Erasmus Hogeschool in Brussel. En sinds iets meer dan een jaar ben ik ook nog regent bij de Nationale Bank.
Oké. Je hebt het lekker druk dus, eigenlijk.
Ja, lekker druk. Dat wel. Ik heb in Gent gestudeerd.
Ah.
Ik heb hier rechten gedaan, 5 jaar. Ja, in de wereld van de rechten heb ik eigenlijk kennis gemaakt ten eerste met echt het juridische. Dus ik was een van de studenten die alle assiseprocessen live ging volgen.
Echt?
Maar na een tijdje had ik toch wel het gevoel dat ik eigenlijk iets structureler wou doen.
Ja.
En dat ik eigenlijk meer de richting van het beleid wou uitgaan. En ik heb dan de switch gemaakt. Ik heb mij nog wat bijgespecialiseerd in arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht, ook in ondernemingsrecht.
Ja.
En ik heb dan vervolgens op een aantal studiediensten gewerkt, van SPA, nu vooruit, en van het ABVV. En ik heb ook voor een heel aantal ministers gewerkt op kabinetten. En zo ben ik dan uiteindelijk in de job van de SERF gerold.
Veel mensen denken als je... ik zelf ook soms. Als je zo denkt aan daar, aan die top geraken, van oeh, dat zal wel veel ellebogenwerk zijn op de weg daarheen. Is dat zo of is dat een beetje een clichébeeld dat we hebben?
Ik denk dat dat toch een beetje zo is, maar dat het misschien soms toch wel wat wordt overdreven. Mm. Vaak is het een soort voortvloeisel van een heel aantal toevallige gebeurtenissen. Ja. Het is bij mezelf ook zo gegaan. Je moet natuurlijk, denk ik, wel gepassioneerd zijn door je job, op het juiste moment op de juiste plaats zijn, maar dan moeten er ook een aantal mensen zijn die op een bepaald moment iets in jou zien. Je moet zelf een beetje moed tonen en dan kan de puzzel gewoon goed vallen. Maar je moet, denk ik, dat altijd heel erg relativeren, want er zijn ook heel veel elementen die een rol spelen die niks met jouzelf te maken hebben. Ja. Dus dat is ook iets dat ik echt aan mensen wil zeggen. Er zijn veel factoren die je zelf in de hand hebt, maar de meeste eigenlijk niet. Je moet echt op het juiste moment zijn, op de juiste plaats en de juiste mensen die voor jou willen kiezen. En soms kan je daar zelf helemaal niks aan doen. Ja. En dan moet je dat ook relativeren en niet te veel in jezelf ontgoocheld zijn, want dan moet je gewoon een volgende kans grijpen, want de volgende keer kunnen de contextelementen gewoon beter zitten.
Ja. Dat is wel een belangrijke boodschap. Ja. Ja, ik heb ook al een paar keer in selectieprocedures gezeten, bijvoorbeeld. En dan weet je ook van, die drie mensen hier zijn alle drie super gekwalificeerd. Ja. Maar we moeten iemand kiezen. En dat heeft vaak inderdaad met andere dingen te maken.
Andere dingen te maken die eigenlijk niet met competenties noodzakelijk van de mensen te maken hebben. En ik kan me voorstellen dat je dan enorm teleurgesteld zelf bent. En dan, zeker als vrouw, denk ik, maar ik denk wel dat heel veel mensen dat hebben, ga je dan de schuld een beetje bij jezelf zoeken. Ja. En denk je, oei, ik heb iets misgedaan en ik had dat toch zo of zo moeten doen. Maar dat is echt iets dat je niet te veel mag doen. Denk ik. Je moet dat relativeren.
Ja, dat is mooi dat ze dat zegt, dat vrouwen de schuld bij zichzelf zoeken. Dat klopt. En dat is een goede eigenschap. Maar te vaak ook dan echt de schuld alleen maar bij zichzelf leggen en niet bij de omstandigheden of bij, nou ja, het moment niet daar was voor deze beslissing. Wat ik nog wel wil aanvullen is dat je natuurlijk wel een aantal dingen kunt doen om het geluk een beetje een handje te helpen. Kijk, natuurlijk heb je geluk nodig. Hè? Het op de juiste moment op de juiste plaats zijn. Maar je kunt wel ervoor zorgen dat je er helemaal klaar voor bent. Dat als dat geluk jouw kant op komt, dat je dan ook het herkent en het kan pakken. Belangrijk is dat je je voorbereidt. Dus weet waar je ambitie ligt, wat je doel is, waar je naartoe wil. Wie kunnen jou daarbij helpen? Wie heb je daarbij nodig? Wie moet dat weten? Zodat je bijvoorbeeld, als je dan een keertje toevallig met de CEO in de lift staat, of met de minister, weet ik veel wie belangrijk is voor jou, dat je dan iets kan zeggen waardoor je het gesprek met die persoon aan kan gaan. En dat je het dus niet dom gaat hebben over de file waar je in gestaan hebt, of dat het alweer regent vandaag, maar dat je echt iets kan zeggen waardoor die persoon denkt, hey, dit is een interessante dame, daar wil ik eens even verder mee praten, of die kunnen we gebruiken hiervoor of daarvoor. Dus wees voorbereid, zodat wanneer het geluk jouw kant op komt, je het herkent en je het kan pakken.
Het is zo dat ik uit een gezin kom, een middenklasse gezin, maar mijn ouders en de rest van mijn familie die hadden eigenlijk geen universitaire studies gedaan. En dus een heel aantal van de ongeschreven regels, die kende ik niet. Toen ik begon te werken, was er een wereld die voor mij openging en eigenlijk wist ik niet goed hoe dat functioneerde. Mijn papa was bijvoorbeeld geen advocaat, dus ik had nog nooit daarmee te maken gehad. Mijn mama was geen politica, dus ook daar had ik bijvoorbeeld niks mee te maken gehad. Terwijl dat wel werelden waren die mij interesseerden, maar waar ik de ongeschreven regels eigenlijk niet van kende. En ik denk dat ik dat in het begin wel wat gemist heb. Iemand die mij daarover wat meer vertelde, of die mij daar als rolmodel een beetje het voorbeeld in kon zijn. Ik denk dat ik dat soms wel wat heb gemist.
In iedere organisatie waar je komt zijn ongeschreven regels. En vaak zijn die regels ook masculien. Masculine spelregels. En als je die niet kent, dan is het alsof je aan het voetballen bent en je weet niet dat je de bal moet schoppen in plaats van vangen. Kennen wil niet zeggen dat je ze ook mee wil doen, maar dat je in ieder geval weet van wat er gebeurt en dat je daar een antwoord op hebt. En een netwerk is daarbij heel belangrijk. En niet alleen netwerken met mensen op hetzelfde niveau als jij, maar ook netwerken met mensen die een paar niveaus daarboven zitten en een paar niveaus daaronder. En dus dat je een netwerk hebt wat zowel horizontaal als verticaal gelaagd is, om zicht te krijgen op wie de cultuurdragers zijn, wie de invloedrijke mensen zijn in de organisatie. En ook om een kring om je heen te creëren van mensen die je supporters zijn, die je helpen om het beter te doen, die je voordragen voor interessante klussen of interessante projecten. Dus netwerken Maar dat is denk ik een van de belangrijkste dingen.
Ik weet, netwerken, dat klinkt voor sommige mensen zo'n beetje als een vies woord. Maar ik bedoel het meer als zo contacten houden. Je ogen en oren open houden, met voldoende mensen spreken. Ik denk dat daar echt vaak de essentie zit van ja, toegang tot bepaalde jobs, tot bepaalde beroepen, tot bepaalde werelden. En als je dat belang zelfs gewoon niet eens kent, ja, dan weet je niet dat je daar eigenlijk een beetje aandacht aan moet besteden.
Je hebt heel veel bereikt. Mm-hmm. Ik vind dat echt indrukwekkend. Er moeten momenten zijn geweest, hoop ik, waarin je ook echt trots was op jezelf.
Ik denk dat dat was bij de selectieprocedure van de job waar ik nu in werk bij de SERF. Het was zo dat er een heel aantal mensen zich kandidaat hadden gesteld. En een heel aantal van die mensen die ik zelf ook kende, die toch eigenlijk veel meer op papier ervaring hadden dan ik zelf. Die al wat meer anciëniteit hadden. En dan bleek dat ik heel erg goed had gescoord tijdens het assessment. En ook tijdens de selectiegesprekken. En dat ze uiteindelijk mij hebben gekozen. En ik moet zeggen dat dat toch wel een moment was dat ik heel fier op mezelf was.
Is vakkennis voldoende of zijn er extra kwaliteiten die je hebt moeten ontwikkelen om deze job te kunnen doen?
Goh, ik denk dat vakkennis het eerste is. Hè. Ja. Dus ik denk dat het wel altijd belangrijk is dat je een job kiest die je graag doet, waar je gepassioneerd in bent en dat je graag hard wil werken. Maar daarnaast zijn er natuurlijk een aantal andere dingen die belangrijk zijn. Ik denk dat vertrouwen in jezelf een heel belangrijke is en die af en toe wel moet aangescherpt worden, denk ik. Daarnaast denk ik dat bijvoorbeeld af en toe een stukje terugtreden en de dingen een beetje macro bekijken, dat dat toch ook wel een heel belangrijke competentie is. Ja. Omdat veel mensen doen een job een beetje op routine, weten eigenlijk soms niet meer goed waarom dat ze iets doen. En ik denk dat het heel belangrijk is dat je erin slaagt om geregeld een stapje achteruit te zetten en te kijken van, waarom doe ik dat nu? Is dat nu wel de beste manier dat ik dit doe? Of kan ik dat toch nog niet op een andere manier aanpakken?
Ik weet niet of je bekend bent met het werk van Stephen Covey, management guru, de 7 Habits of Highly Effective People. Die zegt je, ze moet ieder jaar een statuut maken, ieder jaar toch even reflecteren op het afgelopen jaar en waar je het komende jaar aan wil werken en waar je naartoe wil. En dat helpt je om je ambitie levend te houden, je doelen helder te hebben, zodat je echt effectiever, doelgerichter aan de slag kunt zijn. Dus dat reflecteren is echt heel belangrijk.
Eenzaam.
Helemaal alleen?
Eenzaam. Het is eenzaam aan de top.
Je hoort Patricia de Klerk, secretaris-generaal bij het departement Landbouw en Visserij.
Men zegt dat vaak als een boutade, maar het is ook wel zo. Hè. Ik heb een heel fijne directie eruit, kom ik heel goed mee overeen. Maar jij blijft eenzaam aan die top, ook al heb je heel fijne mensen om mee samen te werken. Voor bepaalde beslissingen kijkt men naar jou als de enige beslisser. Je moet ook je beslissingen altijd kunnen uitleggen aan iedereen. En als er problemen opduiken, ga je er inderdaad met anderen over praten. Maar uiteindelijk blijft het jouw verantwoordelijkheid om de dingen in goede banen te leiden.
Als je aan de top zit, dan draag je natuurlijk de eindverantwoordelijkheid. Die ligt bij jou.
Dit is Julie Bijnens, secretaris-generaal van het departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken.
En dat is ook maar goed zo. Het is ook jouw naam hè, die op alle beslissingen staat. Dus dat is wel een heel aanwezig gegeven.
Marleen Evenepoel, administrateur-generaal van het Agentschap voor Natuur en Bos.
Je mag het niet binnenslikken, hoor.
Nee.
Je moet eens kunnen ventileren, want het kan heel eenzaam zijn. Zoals bijvoorbeeld, nemen nu met die besparingen, men kijkt naar jou, hè, van doe daar iets aan. Ja, ik kan dan wel zeggen, de politiek gaat niet mee, maar daar hebben die mensen geen boodschap aan, hè.
Nee.
En dan ben je alleen om een vieze boodschap te communiceren, hè.
Ik moet wel toegeven dat toen ik deze job ging doen, dat dat voor mij wel een nieuwe ervaring was. Een soort nieuwe energie die je rondom jou voelt. Dat als je je hoofd boven het maaiveld uitsteekt en wat ambitie toont, dat mensen daar op een andere manier een klein beetje op gaan reageren. Dat er een andere energie soms ontstaat. En dat was wel iets waar ik eigenlijk op voorhand niet zo hard had over nagedacht. Maar dat je wel vrij snel aan de lijve ondervindt.
Dat is zeker waar, dat je contacten veranderen op het moment dat je een lijn leidinggevende functie krijgt en als je hoger in de boom komt te zitten. En vrouwen hebben nogal de neiging om ook beste vriendinnen te zijn met een collega. Dat wordt dan natuurlijk toch een beetje ingewikkelder. Maar wat er ook kan gebeuren, is dat er mensen in je omgeving, in je privéomgeving, anders naar je gaan kijken. Dat zijn allemaal dingen waar je rekening mee moet houden, klinkt zo. Maar dat zijn wel dingen die gebeuren. En dat ligt niet aan jou, maar dat ligt aan de positie die je op dat moment bekleedt.
Een anekdote is, ik was een paar dagen in dienst op de SERF en ik ging mijn broodje opeten in de eetzaal tussen 30, 40 collega's. En dus ja, toen ik daar binnenkwam, werd ineens muisstil en keek iedereen zo'n beetje rond van, die komt hier eten. En ja, de eerste dagen leek dat zo'n beetje onwennig, maar nu werk ik daar ondertussen 5 jaar. Ik denk dat iedereen intussen gewend is en dat de gesprekken nu toch min of meer gewoon verder lopen. Al moet ik toegeven dat ik natuurlijk niet weet welke gesprekken er zijn als ik er zelf niet aanwezig ben. Maar dat was zo'n eerste moment dat je zo het gevoel hebt hoe laagdrempelig ik ook probeer te zijn op de SERF. Maar toch voelt je dat er een kleine afstand blijft.
Er wordt veel onderzoek gedaan naar leiderschap en naar verschillende leiderschapstijlen enzovoort. En waar we 10 jaar geleden nog zagen dat we toch graag de sterke leider met veel masculine eigenschappen zagen, zie je dat beeld echt aan het veranderen is en dat we veel meer een androgyner type leider zouden willen hebben. Hè? Dus een leider die zowel mannelijke als vrouwelijke eigenschappen laat zien. En daar kunnen vrouwen natuurlijk een belangrijke rol in spelen. En ik denk ook dat het goed is om je te realiseren dat mannen en vrouwen hebben vrouwelijke en mannelijke kwaliteiten. En die indeling van wat masculine kwaliteiten zijn en wat feminine kwaliteiten zijn, is ook maar een indeling. Bijvoorbeeld besluitvaardigheid is een masculine kwaliteit. Ja, daar kan je natuurlijk je vraagtekens bij zetten. Hoezo zijn vrouwen niet besluitvaardig? Ik bedoel, dat kan je eigenlijk net zo goed een vrouwelijke kwaliteit noemen.
Ik herken wel het feit dat ik denk dat de meeste vrouwen die in leidinggevende posities terechtkomen, dat die inderdaad de dag van vandaag toch nog wel meer die masculine eigenschappen hebben. Ik denk dat dat jammer genoeg nog altijd de realiteit van vandaag is.
De spelregels zijn voor mannen anders dan voor vrouwen. Maar ook de wegen van vrouwen lopen anders dan die van mannen.
Iets dat ik zelf heel frappant vind, is dat als je bijvoorbeeld naar de schoolcarrières in het secundair kijkt van jongens en meisjes, dan zie je dat de zittenblijvers en de slechte resultaten, dat die toch vaker bij de jongens zitten en de meisjes veel beter scoren. Ook zelfs als ze gaan studeren in het hoger onderwijs, is het zo dat jongens minder goed scoren dan meisjes. Maar als je dan in onderzoek kijkt, dan zie je dat na een paar jaar op de arbeidsmarkt dat dat eigenlijk helemaal omgekeerd is en dat jongens, zelfs voordat vrouwen aan kinderen beginnen, eigenlijk al een schade hebben ingehaald, bij wijze van spreken, en door competitiviteit, als ik dat zo mag noemen, erin geslaagd zijn om een betere positie op die arbeidsmarkt te hebben. En dat is iets dat zo frappant is, dat moeilijk te vatten is, maar dat wel blijkt uit alle onderzoek dat er is.
Dat heeft er deels mee te maken met dat jongens wat opportunistischer zijn, dus die denken, dat kan ik wel. He, dus die solliciteren op banen waar ze misschien helemaal niet helemaal goed gekwalificeerd voor zijn, maar die denken, dat kan ik wel. En de selectiecommissie denkt, dat kan die wel op basis van die kwaliteiten. Hè? Dus dat werkt twee kanten op. En meisjes denken veel eerder, dat kan ik niet. En de commissie denkt ook van, dat heeft ze nog nooit gedaan, dus ze kan het niet. Hè? Dus dat zorgt al voor een achterstand. Maar er is recent onderzoek ook geweest die ook zegt dat we eerder overgekwalificeerde vrouwen aannemen dan overgekwalificeerde mannen. Omdat we bij overgekwalificeerde mannen denken we, die is overgekwalificeerd, die zal wel zo weer weg zijn. Die ziet deze baan alleen maar even als een opstapje naar een volgende functie. En bij overgekwalificeerde vrouwen denken we van, die kan dat goed en dat is mooi, daar hoeven we dan verder geen aandacht aan besteden. En die is loyaal aan de organisatie, want vrouwen die gaan al helemaal veel meer voor het team en voor samen en voor dingen. Dus die blijven langer zitten. Dus daar hoeven we eigenlijk geen aandacht aan te besteden. Die hoeven we ook niet regelmatig een promotie te geven of een salarisverhoging, want die vindt het heel fijn enzovoort. Dus dat maakt dat mannen hoger instappen en sneller groeien. Wat het voor vrouwen ook dus lastig maakt, hè, ze voelen zich dan op bepaalde momenten eenzaam aan die top. Maar ze kunnen dat nergens kwijt. Ze kunnen dat niet ventileren, want dat wordt meteen als een zwaktebod gezien. Zie je wel, daar heb je weer zo'n vrouw die het niet kan.
Ik denk dat het echt belangrijk is en dat is iets dat zowel een culturele omslag vraagt, denk ik, bij de mannen als de vrouwen. Dat is dat we
ja, ons gewoon wel wat authentieker moeten tonen. Ik vind het echt wel belangrijk dat als je leidinggevende bent of een andere functie vervult, dat je dan dat een stukje doet vanuit jezelf. En dat je dus eigenlijk ook wel aan je medewerkers mag tonen dat het voor jou ook niet alle dagen roze geur en maneschijn is. Dat er ook dingen zijn die je zelf beter kan of minder goed kan. En dat je dus eigenlijk ook een beetje jouw zwaktes, als ik dat mag zeggen, of jouw problemen die je af en toe hebt, zonder dat je dat dan allemaal in detail uit de doeken moet doen, dat je dat ook mag tonen. En ik ben er wel van overtuigd dat als die cultuur een beetje zou veranderen, dat zowel mannen als vrouwen dat doen, dat er dan wel veel dingen mogelijk kunnen zijn.
Ja, dat is mooi dat ze dat zegt. Dat je je zwaktes, je onzekerheden, dat je die wat meer laat zien. Dat geeft lucht. Hè? Dat maakt ook dat je hulp mobiliseert. Hè? Mensen willen graag helpen. Maar bovendien is het dan ook een voorbeeld voor de jonge vrouwen. He, op het moment dat jonge vrouwen zien dat je ook als leidinggevende, ook als manager, je twijfels mag hebben, je onzekerheden en je kwetsbaarheden enzovoorts enzovoorts, zijn er misschien veel meer meisjes die zeggen van, oh, maar als het op die manier kan, dan wil ik dat ook.
Over die eenzaamheid nog even terug. Denk je dat het mogelijk is om in een topfunctie te staan en daar helemaal geen last van te hebben en dat niet te voelen?
Nee, dat denk ik dat dat niet kan. Het is zo, je hebt een andere energie, je hebt een andere verantwoordelijkheid. Je kan natuurlijk zo laagdrempelig mogelijk met je medewerkers omgaan, maar je zal nooit meer one of the guys of one of the girls zijn. Dus dat is toch een beetje anders. En ik denk dat je vooral klankborden moet zoeken op andere plaatsen, om die eenzaamheid een stuk te capteren. Maar uiteindelijk is het wel vaak zo dat er een verantwoordelijkheid bij jou ligt en dat je die alleen een stukje moet dragen. Dus, en ik denk dat dat weinig te maken heeft met man of vrouw zijn. Ik denk dat dat gewoon eigen is aan de job.
Wat denk jij dat de meerwaarde is van vrouwen aan de top?
Ik denk dat de openbare sector, maar ook de private sector, dat die eigenlijk echt een afspiegeling zou moeten zijn van de maatschappij. Niet alleen op het gebied van gender, maar ook op het gebied van diversiteit bijvoorbeeld. Omdat ik denk dat als er heel veel diversiteit is in een organisatie, dat er dan andere thema's op tafel komen, dat er andere invalshoeken worden belicht en dat die diversiteit op zich gewoon leidt tot betere beslissingen op alle niveaus. Dus ja, ik denk dat er nog heel veel stappen te gaan zijn om die diversiteit, maar dat geldt dan voor meer dingen dan gender alleen, om die echt te realiseren.
Denk je dat er dingen zijn die ook vanuit werk, vanuit instellingen, beter kunnen georganiseerd worden, zodat we dit soort dingen anders gaan doen?
Ja, ik denk dat het echt belangrijk is dat we ook echt op het facet van de mannen spelen, als ik dat zo mag zeggen. Ik denk dat het belangrijk is dat we in de maatschappij eigenlijk een beetje dezelfde verwachtingen meer hebben van mannen dan van vrouwen. Dat geldt naar bijvoorbeeld rol opnemen in het huishouden, af en toe zwakte tonen, of dat je tegenslag hebt, dat mannen dat ook mogen tonen. Dat gaat over de rol van de opvoeding van de kinderen op zich nemen. En ik denk dat je daar wel als leidinggevende op alle niveaus eigenlijk een soort voorbeeldrol kan spelen. En ik denk dat we daar wel nog heel veel stappen te winnen hebben.
En dat begint al met dat we babytjes, jongens, geen t-shirtjes meer aantrekken met Hero en meisjes met My Little Princess. En dat begint ook met dat je niet aan een vrouw vraagt van hoeveel dagen ga je werken als ze zwanger is. Of dat je dat dan ook aan de man vraagt van hoeveel dagen ga jij werken nu er een baby komt. En dat je dus ook als leidinggevende daar een rol in hebt om de vaders vooral te laten weten van joh, het zegt helemaal niks over jouw ambitie als jij ook voor je kind wil zorgen. Hè? Waarom maak je geen gebruik van de regelingen voor ouderschapsverlof?
Heb jij het gevoel dat de wereld, of laat ons zeggen onze wereld, onze maatschappij hier in Vlaanderen, klaar is voor die vrouwen aan de top en voor vrouwelijke leiders?
Ik hoop het. Of dat het altijd zo is, daar twijfel ik soms aan. We hebben, denk ik, gezien de afgelopen tientallen jaren dat er wel echt stappen vooruit zijn gezet. Maar die cultuuromslag, om die echt te realiseren, denk ik, zijn er nog echt wel wat stappen nodig. Ik hoop dat we die met z'n allen kunnen zetten. En ik reken daar toch ook wel op de jongere generatie voor. Al zie je soms wel tendensen die opgaan en die wat negatiever zijn. Die dan zeggen van de verrechtsing van de maatschappij, de polarisering van de maatschappij, die gaan ook wel stappen achteruit betekenen voor de emancipatie van vrouwen. Ik hoop dat dat niet het geval is. En ik probeer ook daar toch nog het positivisme te dragen. En ik hoop dus inderdaad dat er nog stappen vooruit kunnen worden gezet. Als je naar de cijfers van de Vlaamse overheid kijkt, dan zie je inderdaad dat er nu 3 op de 10 vrouwen zijn in leidinggevende functies. Ik denk dat dat verschillende factoren heeft. Zowel dingen die vrouwen eventueel anders kunnen doen, maar ik denk dat er ook echt een omslag moet komen in de maatschappij en ook op de werkvloeren. Ik denk op het gebied van de maatschappij, er zijn zo 4 scharniermomenten waar ik vind dat je altijd zo ziet dat er dingen fout lopen. Ten eerste bij jongetjes en meisjes tijdens hun opvoeding en in de lagere school. Denk ik dat we daar nog meer moeten opletten voor niet te veel in genderstereotypering te vallen. En dat er ook te weinig mannen zijn die in het lager onderwijs en het kleuteronderwijs en jongens daar weinig rolmodellen hebben. Ik denk dat dat een hele belangrijke is. Ik denk dat het ook belangrijk is bij de studiekeuze. Dat we daar nog veel meer opletten dat er niet te veel daar typisch op gender wordt gekozen. En dan denk ik, wat ook een hele belangrijke is, en dat is iets dat je natuurlijk een stukje zelf kan doen, maar niet volledig, dat is bij de verdeling van de huishoudelijke taken. Er is zo'n onderzoek dat altijd aan de VUB wordt uitgevoerd, het tijdsbestedingsonderzoek. Dan ben ik elke keer nog altijd versteld dat bijna alle gezinnen het zo is dat de vrouwen toch echt heel veel meer taken op zich nemen en de mannen dan vooral ook veel meer hobby's en dergelijke besteden. Dus ik denk dat er daar ook nog wel wat dingen te doen zijn.
Je ziet onderzoeken die er gedaan worden bij die jongere generatie, bij die millennials. Daar zie je dat met name de mannen toch nog steeds een heel traditioneel beeld hebben van hoe dat moet als er kinderen komen. En dan vinden ze eigenlijk toch dat de eerstverantwoordelijke de vrouw is, dat de vrouw het moet doen en dat zij helpen. En daar gaat het dan dus gewoon fout. Hè? Op het moment dat je een partner hebt die dat vindt, ja, dan heb je een hele kluif als ambitieuze vrouw. Dus partnerkeuze hierin is essentieel.
Het is een moeilijke vraag die ik nu heb. Als jij je 20-jarige zelf zou tegenkomen en je mag 1 ding zeggen, wat zou je zeggen als tip?
Tegen mijn 20-jarige zelf zou ik zeggen, probeer sneller die gesprekken met anderen aan te gaan. Ikzelf was mij daar op dat moment echt niet van bewust, van al die systematieken die spelen, van die ongeschreven regels, van welke werelden er allemaal waren. En ik zou tegen mezelf zeggen, probeer daar meer naar op zoek te gaan, probeer daar toch wat meer vat op te krijgen en wat meer met mensen over te spreken.
Heel erg bedankt om tijd te maken. Heel veel succes met al uw verschillende projecten en merci.
Graag gedaan.
Dit was Topvrouwen, een podcast over genderongelijkheid aan de top van het Agentschap Overheidspersoneel en de dienst Diversiteitsbeleid van de Vlaamse overheid, samen met House of Media en Uitgesproken. Een grote dankjewel aan Patricia, Marleen, Helga en Julie voor de inkijk in hun loopbaan. Een dikke merci ook aan expert Vreneli Stadelmaier voor haar inzichten. En jij, bedankt voor het luisteren. Heb je zelf zin gekregen om te solliciteren bij de Vlaamse overheid? Kijk dan zeker eens op werkenvoorvlaanderen.be. Dat is de vacaturepagina van de Vlaamse overheid. Ook voor topfuncties. En in de volgende aflevering hebben we het over balans. Want laat ons eerlijk zijn, daar zijn we toch allemaal naar op zoek.
Balans is voor mij een enorme uitdaging.
Ik denk dat dat niet alleen voor topambtenaren belangrijk is. Die balans vinden tussen werk en privé, dat is voor iedereen denk ik een uitdaging, niet alleen voor ons. Ja.
En dan ook nog even dit. Met deze podcast willen we graag inspireren. We hebben daarom de topvrouwen, de expert en de gastvrouw gevraagd om vanuit hun eigen expertise, ervaringen en overtuigingen in gesprek te gaan. Ze praten dus helemaal vrij uit en wat ze vertellen geeft niet per se het officiële standpunt van de Vlaamse overheid weer.